Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik zie het een beetje als een concurrent voor AK. En als je daarnaar kijkt, dan zit hij er helemaal niet zo ver vandaan.
Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van 1 december 2021. Een nieuwe maand! Met mijn grote vrienden naast mij, Martin Haven en Wouter Boerkamp. En vandaag in de Daily bespreken we onder meer of Pascal Struijk nu voor Nederland of voor België gaat kiezen. Als die al kan kiezen. En gaan we het hebben over Feyenoord Heracles. En we maken de eerste prijswinnaar bekend van FC Advent. Want dat is me toch een mooie actie, Martin Haven. Elke dag gaan we prijzen weggeven.
Ja, ik ben best wel jaloers op de mensen die kunnen winnen.
Ja.
Want het zijn fantastische prijzen.
Ja, Mart heeft al geprobeerd wat achterhoofd te drukken, maar daar heb ik hem nog net van weten te weerhouden.
Dan ben je ook een goede jongen, Wouter Boerkamp. Voordat we beginnen, eerst even natuurlijk een SO naar onze vrienden van bitcoinmeester.nl. We hebben het al heel vaak gezegd in deze podcast. Heel blij dat Bitcoinmeester partner van ons is geworden. En het is ook wel een hele toffe partner. Aangezien je heel veel kan leren over bitcoins. Jij bent 4 weken op vakantie geweest. Heb je in die tussentijd nog een keer...
Hallo.
Hij is 5 dagen ziek geweest.
Ik zat hier vorige week gewoon... Ik zat eigenlijk even na te denken of het iets is als cadeautje van Sinterklaas of zoiets dergelijks.
Nou, dat is wel heel grappig. Dit is wel zo. Ik heb dus van de week dus mensen gezien die voor kerst of voor verjaardagen mensen een wallet cadeau doen met daarin bitcoins of gedeelte van bitcoins. En het grappige is dat, zei ze, heb je daar meer informatie over? Want iemand wilde dit doen. Toen reageerde iemand, ja, check gewoon eerst even bitcoinmeester.nl. Gewoon een linkje, gewoon als je meer informatie wil over bitcoins. En ik denk dat het is een heel leuk cadeau. Ik denk wel heel belangrijk is om te zeggen, als je dit gaat doen, verdiep je er even in. En dat kan gewoon bij bitcoinmeester.nl. En heb je er genoeg in verdiept en denk je, dit is een tof cadeau voor iemand, kan je gewoon afsluiten.
Precies.
Via de link in de beschrijving bij ons. Dus... goed idee voor de feestdagen, bitcoinmeester.
Ik ben benieuwd naar ons kerstpakket, Wouter.
Ja.
Hoezo?
Gewoon, daar ben ik benieuwd naar.
Of je hem überhaupt krijgt, een kerstpakket.
Dat is één.
Nou, je hebt volgens mij...
En nog een bitcoin.
Nou, het beetje het lastige is, we moeten eerst mokken fixen voor de eerste de beste podcast.
Jij.
Ja, nou ja, we hebben hier een head of operations die hier eigenlijk al maanden op zit. Maar die had ervoor gezorgd dat we voor mij in februari 2024 de mokken zouden krijgen.
Dus nu jij gewoon je verantwoordelijkheid af.
Nee, want die hebben we nu dus per direct ontslagen. Dus we zijn ook op zoek naar een nieuwe head of operations. Nou, naast de mokken voor jouw podcast, de eerste de beste podcast, zijn we ook bezig met een kerstpakket.
Nou,
ja. Daarover later veel meer. Laten we het hebben over het nieuws van de dag. Of in ieder geval het nieuws van de dag. Hij kwam gisteren in actie. Pascal Struijk, Leeds United. Best wel interessante ontwikkeling meegemaakt. We hadden het voor de uitzending over, Woutrou. Eigenlijk tot Bielsa kwam, was hij onderdeel van de A-selectie. In de laatste wedstrijd van de Championship, toen ze promoveerden, begon hij te spelen. Eerste seizoen bij Leeds in de Premier League best wel indruk gemaakt. En nu basisspeler.
Ja, zijn ontwikkeling verbaasde mij inderdaad ook wel een beetje. Want wat je zelf al zegt, hij is een beetje begonnen volgens mij bij Leeds United onder 23.
Onder 23, ja. Opgegroeid in Nederland, hè, in de jeugdopleiding, ja. Onder andere van Ajax.
Ja. ADO.
Ja.
En eigenlijk dat hij na een half jaar toen hij daar zat, toen kwam Bielsa. Ja. En toen heeft het eigenlijk bijna 2 jaar geduurd, zeg maar, voordat hij echt... in het elftal kwam. En precies inderdaad op het moment dat Leeds richting promotie ging. De laatste wedstrijden van dat seizoen heeft hij gespeeld. Heel mooi om mee te maken natuurlijk. Maar toen had ik nog zoiets van, oké, deze guy mag aan het einde van het seizoen gewoon een paar keer meedoen. En hij gaat in niveau hoger. En meestal als een club naar de Premier League gaat, dan haal je juist andere spelers, betere spelers. En maar hij is gewoon blijven staan. En ja, hij ontwikkelt zich tot een prima Premier League speler.
Ja, Bielsa is ook heel fan van hem. Heel groot fan. Dat helpt natuurlijk wel. En waarom we het nu ineens over Pascal Struijk hebben. Hij heeft eigenlijk uitleg gegeven over dat hij nog steeds kan kiezen tussen Nederland en België. Voor mij kan over 2 jaar Engeland er ook nog bij komen. Hè? Ja. Als je dan zo lang in Engeland hebt gespeeld. Vorig jaar werd hij gepost, voor mij, door Roberto Martinez.
Ja, want ik had ook een beetje het idee dat hij een beetje richting België aan het gaan was.
Maar door corona ging het toen niet door voor mij. Dat was het hele verhaal. Waar ik wel dan weer van schrik, want het is niet van dat hij zegt, hallo Louis van Gaal, je moet mij selecteren. Maar hij zegt, als ik echt diep in mijn hart kijk, wil ik voor Nederland uitkomen. Maar er is nog helemaal geen contact met hem geweest.
Nee. En dat, het is geen Ziyech scenario meteen, maar het is wel iets.
Maar waarom is het geen Ziyech scenario?
Ja, niet meteen.
Waarom niet?
Nou ja, omdat je bij Ziyech, dan wist je gewoon van als die erbij zit, gaat hij spelen. En bij Struik is
dat
beetje,
was dus niet zo.
Maar het is toch een beetje een Iatare scenario?
Nee, ja, voor mijn gevoel zit in.
Jij eerst Iatare, wat bedoel je?
Nou ja, het is gewoon een jong talent. Ja. Waar die al best wel lang op zich in de picture is. Maar hij is pas 22, ja, want zeker. Het is al wel 3 jaar bekend. En je zou hem nu al vastleggen voor de toekomst. Maar niet voor de komende 2-3 jaar, denk ik persoonlijk. Omdat hij gewoon nog veel minder ver is dan alle topverdedigers
die
we hebben.
Wat ze dus goed hebben gedaan met Iatare, zou je nu ook met Pascal Struijk moeten
Als je Pascal Struijk nu zou benaderen, dan zou je dat niet doen om hem direct te laten spelen, denk ik. Maar om hem alvast vastgelegd te hebben voor de toekomst.
Ja.
Nou ja, ik zit ook wel te denken. Kijk, als jij richting het WK nog wel bepaalde spelers wil uittesten en je wil aan de slag met het systeem, en Van Gaal wil bepaalde jongens zien, dan zou hij daar best bij kunnen horen.
Ja. Ja. Maar het gaat toch gewoon over dat zij, en dan zei de KNVB, totaal niet bezig zijn hoe je om moet gaan, zeg maar, met spelers. Hè, we hebben het dus bijvoorbeeld over Ziyech gehad, waar ik denk nog steeds dat een bizarre fout is geweest van
iedereen, toch?
Van de KNVB. Nou ja, maar het is vooral de manier waarop, omdat iedereen heeft een andere gebruiksaanwijzing. En ik vind dat als jij dus in die vijver zit waarin de KNVB wilt vissen om spelers te selecteren voor het grote oranje, dan kan het wel zijn dat je met iemand 3 gesprekken moet voeren in plaats van dat je iemand 10 minuten belt. Dat iedereen is compleet anders. En als je nu dus Pascal Struijk hebt, dan kan ik me voorstellen dat je een keer het vliegtuig pakt, een keer naar Leeds gaat, een keer met hem gaat eten. Zegt Pascal, supergoed hoe je bezig bent. Wij zien ook echt, wat jij net zegt, echt enorme potentie. Je hebt nu Virgil voor je. Hè? Als je gaat voor centrum verdedigen, heb je wel wat mensen voor. Maar we zien zeker voor je dat je uiteindelijk bij ons bij Oranje kan komen.
Nou, en het perspectief is ook want hij speelt natuurlijk links. Of ja. Links centraal, linkerkant, eventueel defensieve middenvelder. Ja. Dus ik zie het een beetje als een concurrent voor AK. En als je daarna kijkt, dan zit hij er helemaal niet zo ver vandaan.
Nee. Maar het gaat toch om, dit is toch de verkeerde denkwijze.
Maar vind je niet dat je gewoon zoiets moet hebben als KNVB zijnde? Wij zijn een Nederlands elftal en als je heel graag voor Oranje wil spelen, dan is het zo.
Nou ja,
kijk, en dit is dus het hele ding.
Moet je spelers inpalmen om voor Oranje te spelen? Nee, het is toch een lijpe eer?
Het hoeft toch ook geen inpalmen te zijn?
Je kan toch juist, kijk, het gaat er gewoon om, je hebt concurrentie van een misschien wel sterker voetballand als we op dit moment spreken. Terwijl hij nu in de media zegt, hey, Oranje lijkt me heel tof. Wat is dan de moeite van een technisch directeur of een bondscoach die zeeën van tijd hebben om daarheen te gaan? Nee, in plaats van heel arrogant in het bos in Zeist te gaan zitten. Hey, wij zijn de KNVB. Als je voor ons wil spelen, kom je naar ons toe. Wij gaan niet naar jou toe.
Ik zou het ook zo doen. Maar ik zou het ook wel begrijpen als ze bij de KNVB denken, wij zijn het grote Oranje. Het is graag
maar hoe groot zijn wij als Oranje?
Ja, zo groot als je jezelf maakt.
En juist als je groot bent, dan kun je toch juist dat ook laten zien door spelers die nog niet per se bij de selectie zitten. En die juist degene die dan de keuze hebben, om die er wel bij te betrekken en om wel die moeite erin te steken. En als het dan uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn.
Kijk,
nou ja,
we hebben
prima.
Het niet over een vrouw het hof probeert te maken die onmogelijk voor je is, waar je 3 jaar lang moet voor investeren en dan 3 jaar hoor je of ze wel of niet uiteindelijk een relatie met je wil. Het is simpel, een vlucht boeken. Willen wij best ook voor de KNVB doen. Amsterdam, Leeds. Ik weet niet of je op Leeds kan vliegen, anders vlieg je op een ander vliegveld. Willen we ook nog best wel de trein naar Leeds voor jullie betalen?
Stil hoor, in Engeland.
Ja, interesseert me niet. Maar als dat nu, er wordt zo niet gedacht. En dat vind ik heel pijnlijk.
Nou ja,
en
ik denk dat het wel gebeurt. Maar dat het afhangt inderdaad van
nee,
wie er zit.
Niet.
Nee, maar het hangt af van de bondscoach. En dat is best wel vervelend.
Nee, maar het moet dus niet van de bondscoach afhangen.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens.
Nee. En Nico-Jan Hoogma, het is goed dat hij weggaat. Dat vinden we met z'n allen. Daar zijn we het voor mij met iedereen is daarover eens. Maar het gaat dan wel over je nieuwe technisch directeur. Dat die dit wel ook gaat doen. En ook bezighoudt van, hoe ga je ervoor zorgen dat je de beste speler straks in Oranje hebt? En als dat jouw moeite kost om over je grote ego heen te stappen, het zal zo zijn.
Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar normaal gesproken heb je dat met je jong Oranje natuurlijk ook al wel enigszins gecoverd. Omdat ja, maar ja, de meeste komen vroeger al op de radar.
Ja, maar dat is dus niet altijd zo. En nee, dan precies, heb je dus uitzonderen. En het is,
ik ben het wel met je eens. En wat me, dat de normale gang van zaken
wat me heel erg dwars zit, is ook gewoon dat dit niet alleen voor spelers geldt. Maar ook voor de toekomstige bondscoach en de toekomstige technische directeur. Wij, in ieder geval lees de KNVB, denk nog steeds. Wij zijn de KNVB. Iedereen wil heel graag bij ons werken. Alleen, ja, in het hedendaagse voetbal, er zijn gewoon meer opties.
Ja, en zelfs België, als je kijkt zeg maar naar bijvoorbeeld België. Kijk, daar kunnen ze nog best wel een paar centrumverdedigers gebruiken.
Perspectief zou je zeggen ook.
Ja, en daar is het natuurlijk een wat oudere generatie. Of een generatie die er al lang staat, maar die niet echt imponeert. Dus wat dat betreft is zo'n jongen natuurlijk super interessant. En ja, het is ook heel, heel tof om hem te blijven volgen. Want juist binnen die speelwijze van Bielsa, als je ziet ja, wat voor voetbal die speelt. Het is wel een mooie leerschool. Ja,
absoluut.
Ben jij overtuigd van zijn talent?
Ja, daarvoor heb ik hem te weinig 90 minuten aan het werk gezien. Maar ik ben wel zie wel zijn ontwikkeling, zeg maar.
En weet je wat ik nog zat te denken? Als je dan toch het vliegtuig pakt, dan maak je een rondje ervan. Dan mag je naar de buitenwereld gewoon zeggen, ik ben niet alleen voor Pascal Struijker gegaan, ik ben ook even bij Virgil langs geweest. En allemaal jongens die tot het Nederlands elftal kunnen behoren. Dan is het voor het ego ook wat minder pijnlijk. Dat je alleen naar Pascal Struijk bent gegaan. Goed, over pijnlijk gesproken. Slecht nieuws gisteren, wat ik las via de vrienden van het AD. Het was een bericht van Mikkel Schouka. Dat Christian Gian was ongeneeslijk ziek. Is opgegeven. En ze willen nog een mooi afscheid voor hem regelen. En dat was lastig zonder publiek nu in de Kuip. Ik schrok best wel van het bericht.
Ook van de manier waarop het gebracht is, toch? Het is een beetje geschreven vanuit het perspectief van, ja, Feyenoord wil op een mooie manier afscheid nemen van Christian Gian. Alleen, er staat niks van Chris Gian zelf in. Het is gewoon naar buiten gebracht. Ja. En ik denk niet dat hij daar heel blij mee is.
Ik schrok echt van het bericht, zeg maar, van, ja, het was, zeg maar, toen ze de UEFA Cup wonnen, was een van de meest bijzondere spelers. Nou, daarna zijn er heel veel verhalen natuurlijk over geweest. Financieel best wel aan de grond geraakt. Mede door zijn eigen goedheid. Ja. Is in de haven weer gaan werken. Is een mooi boek geschreven door Michel van Egmond over hem. Waar alle opbrengsten ook naar Chris Gian zijn gegaan. Dus wel altijd wel echt een, ja, je hebt toch een bepaald gevoel bij. Voor iedereen, of je nou wel Feyenoord support of juist niet. Je hebt een bepaald sympathiek gevoel bij deze speler.
Ja, 100%.
Enorm.
En dat ging dan nog ineens om zijn voetballende kwaliteit, maar om wie hij was. Terecht wat jij zegt, ik lees het bericht. Ik vond het best wel heftig. En vanochtend zie ik dat Guido Vader, dat is de oud-persverlichter van Feyenoord, die zag ik een tweet eruit sturen. Die had een screenshot gemaakt van de Facebook van Chris Gian. En daarin zegt hij eigenlijk, nou, er gaat nieuws. Chris Gian die zegt, hallo vrienden, er is nieuws naar buiten gekomen over mijn persoonlijke situatie. Maar ik wil even zeggen, ik ben ziek, al langere tijd. Maar ik voel me eigenlijk goed en ik ga niet dood. Er is geen reden voor paniek. Hij zegt, hij is heel gelovig, hij gelooft in de doktoren. En hij zegt, alles gaat goed komen. Dus alsjeblieft, bid voor mij dat ik beter word en dank je wel. Maar natuurlijk, dat is een grijs gebied over hoe ziek die is en dat soort dingen. Ik schrok er wel van. Dat is eigenlijk wat jij zegt, dat je het artikel leest. Van,
ja, want je moet je eigenlijk voorstellen, want hij is dan inderdaad al langere tijd ziek. Maar dat dan ineens iemand voor de complete buitenwereld naar buiten brengt van, hij is ongeneeslijk ziek en Feyenoord denkt al na over een afscheid. Ja, dat lijkt me dat echt als een, voor jezelf, echt en ook voor de mensen om je heen en iedereen die het goed met je voor heeft. Ja, dat het echt heel pijnlijk is als het op deze manier naar buiten komt.
Wij hebben natuurlijk vanochtend hier heel lang een discussie over gehad. Heb je als AD zijnde het recht om zo'n bericht zonder, nou ja goed, hoor te geven aan Gian om dat naar buiten te brengen? Vind jij dat nu?
Nee, ja, ik vind dat niet. Maar ik weet niet of er dus al contact is geweest. Het kan zijn dat Mikkels vorige week Chris Gian heeft gesproken. En dat hij dit hoorde en dat Mikkels in alle goedheid dacht, oké, wat verschrikkelijk. Ik heb Chris gesproken, het gaat heel slecht met hem.
Ja.
Dan waarschijnlijk een reactie van hemzelf waarschijnlijk in het artikel hebben staan.
Nee, maar dan nog vind ik het wel heel, weet je, maar dat is gewoon persoonlijk. Ik denk niet dat je dit naar buiten brengt op het moment dat een speler, je checkt het altijd. Nee, maar je checkt het toch. Oké, Chris, ik heb je gesproken. Ik wil je wat aandacht aan geven. Wat vind je daarvan? En als het zo allemaal is gegaan en Chris komt er nu op terug, ja, dat weet ik maar. Als er geen toestemming voor is gegeven of hij heeft hem überhaupt niet gesproken, ja.
Ja, ik snap hier vrij weinig van, eerlijk gezegd. En dat blijkt ook wel een beetje uit die reactie van Gian zelf, dat dat niet helemaal op een fijne manier gegaan is. En dat,
Want er is natuurlijk een case voor te maken dat je zegt, hij is een publiek figuur, hij is een Feyenoord legende, gaat misschien wat ver, maar onderdeel van de legendarisch Feyenoord elftal.
Zeker.
En daarmee moet de buitenwereld dit weten. Dat zou je kunnen zeggen, toch?
Nou ja, die insteek zou je inderdaad kunnen bedenken, maar dan zou je nog kunnen kijken. Stel dat Gian bijvoorbeeld zelf zijn verhaal wil doen.
Ja.
Dan zou je denk ik op die manier kunnen doen, maar anders niet.
Nee, precies. Dus dan moet je het gewoon voor jezelf houden als journalist.
Dat zou ik wel doen, ja.
Ja, dat lijkt me ook het meest netjes.
En inderdaad ook wat met die status van cultvoetballer die Gian heeft en hoe hij was richting teamgenoten en hoe hij was richting mensen die hij allemaal geholpen heeft. Ja, dat is wel heel vervelend natuurlijk, dat het heel naar dat dit hem overkomt.
Ja, want het is natuurlijk ook gewoon voor Mikkel Schouka een scoop die hem heel veel aandacht oplevert. Dus je doet dat ook gewoon voor jezelf, breng je dat naar buiten.
Ja, maar ja, als dat de manier is waarop jij jezelf in de picture moet zetten... Dan
normaal ben ik altijd vrij hard richting journalisten van het AD, maar ik wil eerst weten wat zijn insteek is geweest hieruit.
Ja. Nou, ik had bijvoorbeeld ook het gevoel zeg maar, bij dat verhaal van met die vader van Nouri toen, dat ze hem meteen gingen bellen toen het met Eriksen gebeurde. Dat dacht ik, ja, dat doe je er niet.
Nee. Maar dat was de Telegraaf overigens niet.
Ja. Nee, klopt.
Goed, dan naar...
Sterkte voor hem wel, toch?
Nou ja, sowieso. Ja, het is... En dat vind ik... Wat ook weer naar voren kwam... Dat hij het financieel weer nu heel zwaar heeft. En ja het is gewoon... Het
schijnt al zijn geld weg te geven.
Ja, tuurlijk, man. Maar laten we hopen... Als er nog iets gedaan kan worden... Dat wordt opgepakt door alle voetbalsupporters van Nederland. Dan naar ander voetbalnieuws. Een nieuw record in Engeland. Serena Wiegman, de GOAT. Die een nieuw record heeft neergezet met de Engelse vrouwen. 20-0 werd er gisteren gewonnen van toch wel ook een grootheid in het vrouwenvoetbal, Letland. Ja, Letland kreeg de eerste kans. Als die hierin gaat, wordt het een hele andere wedstrijd. Nee, ze is daar goed bezig. Het is nog nooit eerder gelukt voor mij, hè? 20-0 in een officiële wedstrijd.
Nee. Word jij daar cynisch van, Wouter, zo'n uitslag?
Nee, maar ik vond het wel goed om even na te denken van... Of om aan jullie ook te vragen, van hebben jullie ooit wel eens een wedstrijd met 20-0 verloren?
Ja, dat heb ik wel eens, denk ik. Nee. Als in de eetjes of zo, weet je wel.
Nee.
Dat je dan met één team dat veel te sterk is ingedeeld.
Nee.
Nou ja, jij hebt natuurlijk ook de hoogste elftallen.
Ja, maar ik ben er wel eens echt gewoon met 4-5 of 6-1 afgegaan of dat soort dingen.
Nooit boven de 10?
Nee.
Oh, ik ben zeker 25 ik
moet,
keer.
Ik moet wel zeggen, in standaard elftal is dat ook best wel, dat zie je niet heel vaak voorkomen.
Maar dat is dan de C1 of de D1?
Ja, oké. Zo ja, ook wel. Maar daar ik heb wel eens gewonnen met die, maar... Zeg maar, in de jeugdelftallen waar ik zat, waren we meestal wel top 4, top 5, zeg maar. En later, als je in de eerste elftallen gaat spelen, dan ook niet.
Ik heb in de kelder van het amateurvoetbal toch wel behoorlijk vaak met dikke cijfers.
Poeh, nou, ik heb op het veld nog nooit, maar in de zaal zeker.
Ja?
Ja, maar wij speelden ook in een competitie, zeg maar, wel in de laagste klasse, maar die verdeling was niet helemaal goed. Dus wij speelden ook tegen eerste elftallen van een tweede klasse, zeg maar.
Ja.
En die zaten dan bij ons in de competitie. Dus dat werd wel eens redelijk pijnlijk. Dus wij zijn ook wel eens boven de 20 uitgekomen.
Maar even hierover. Hè? Want Engeland is nu begonnen onder Wiegman. 6 gespeeld. 6 keer gewonnen. 53 voor, 0 tegen. Leuk voor Serena Wiegman. En Arjan Feurink die mee is. Maar
ik vind hem zo'n bijzondere guy.
Hoezo?
Nee, omdat hij altijd overal foto's van zichzelf bijzet.
Hoezo?
Ja, hij heeft gewoon een heleboel foto's van zichzelf op zijn sociale media. Met zijn succes en zo.
Maar dat is meestal toch? Op je sociale media?
Ja, ik weet niet. Ik zou denken, als wij iets heel lijp zouden doen...
Dus op de Insta van Cristiano Ronaldo staan alleen maar foto's van andere mensen.
Nou ja, kijk, als wij iets heel lijp zouden doen met z'n allen... Ja? Dan zou ik daar geen foto van mezelf bij zetten, maar een foto van ons allemaal. En hij post heel vaak foto's van zichzelf.
Als jij als rechtsback of als derde doelman van Go Ahead Eagles promoveert naar de Eredivisie... en je hebt dat schild in je hand, dan maak je daar toch ook een foto van die post dan toch ook?
Nee, ik zou dan wel een foto van het team doen, denk ik.
Okay.
Mark denkt volledig in teambelang.
Ja. Maar goed, over teambelang denkende. Leuk dat het zo goed gaat met Serena in Engeland.
Nou, je hebt wel het
maak
idee...
je je zorgen over hoe het hier in Nederland nu gaat?
Nou ja,
dat we een part-time bondscoach hebben die soms wel op tijd is, soms niet op tijd is?
Nou ja, ik vind het wel. Het is wel een bijzondere situatie. Kijk, voor Wiegman is het natuurlijk een perfecte transfer geweest, zeg maar. Ja. Dat zij nu, want Engeland is nog een veel groter voetballand qua vrouwenvoetbal dan Nederland. Dat is wel duidelijk. En zij heeft eigenlijk hele grote succes gehaald. Dus met Nederland, wat een kleine voetballand is.
Ja.
En dat is wel waanzinnig knap. En ik denk dat wat zij nu daar doet, dat gewoon een bevestiging is van haar vakmanschap als coach.
Ja.
En dat wij hier in Nederland wel... Dus het zou toch een Serena Plus moeten worden of zo? Plus Plus, dat was toen toch de...
Ja, maar jullie lachen om, het is toch fucking gênant.
Ja, dat is het ook. Maar ja,
nee, maar
is,
ik bedoel...
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe makkelijk het is om... Als je Wiegman gehad hebt, hoe makkelijk dit is om
een fulltime betere... bondscoach te vinden?
Nee, maar om een betere bondscoach terug te halen.
Om een fulltime bondscoach te vinden.
Nou ja, dat zou niet zo moeilijk zijn.
Als hij jouw ideale kandidaat is...
Nee, maar dat kan niet, want ze zijn na 10 maanden bij hem uitgekomen.
Nou ja, die hele zoektocht is zich ook totaal niet verlopen zoals ze gehoopt hadden. Dus,
nee, maar het gaat... En dat bedoel ik, en daarom is het nogmaals goed dat Nico Jan Hooga weggaat. Je hebt... Nee, maar je hebt...
Kijk, Nico Jan Hooga, ik hoop niet dat je kijkt, maar...
Nee, nou, Nico Jan Hooga is dan dus blijkbaar niet de persoon die ervoor zorgt dat als jij nu zoveel succes boekt met Oranje en je weet dat er aan Sarina werd getrokken, want ze was heel succesvol. Ze was in de running om Team USA over te nemen. Toen is ze gebleven. Dus je wist dat dit ging komen. Mm. Dat je geen alternatief klaar hebt liggen. Nee. En het gekke is bijvoorbeeld wel, wat ik heb gehoord, ze is nu assistent, Jessica Turney, als ik het goed zeg. Turney, ja. Die is een beetje in de voetsporen van Sarina meegegroeid. Eigenlijk nog nooit goed genoeg bevonden. Mag nu dan weer assistent zijn. Dat ik denk, oké, maar met Sarina dachten we dat ook niet. Want gaan we nu dus alleen maar kijken wat iemand in het verleden heeft gedaan? Of ga je kijken naar de kwaliteiten van een trainer? En ik ga nu niet zeggen dat Jessica per se nu de bondscoach moet zijn. Maar dan had je wel iemand gehad die weet hoe de selectie in elkaar zit. Die er altijd is, die er volle bak voor gaat. Want die beste Mark Parsons is clubcoach aan de andere kant van de wereld. Heeft amper contact met spelers of speelsters. Dan denk ik, dit is toch zo'n slechte keuze geweest.
Ja, je krijgt een beetje Arjan van der Laan vibes bij. Zeg maar dat die dan voor de groep werd gezet, terwijl eigenlijk Wiegman daar had moeten staan.
Ja, of dat het wel in het verleden vaker dat soort mensen hadden. Op een gegeven moment Michel Kreek op een gegeven moment assistent trainer werd. Out of the blue. Ja, dan zetten we maar een oud international neer.
Hey, ze staan ook voor een super belangrijke transitie, toch? Van een nieuw elftal naar een beetje het elftal wat succes heeft gehad. Het is ook niet dat ze zomaar even door kunnen bouwen.
Wie?
De Oranje Dames.
Hoezo kunnen ze niet doorbouwen?
Omdat ze toch juist nu moeten gaan verjongen?
Nou, dat denk ik niet. Hoezo moet je nu verjongen binnen dit team?
Nou, je hebt wel het gevoel dat dit elftal al wel vrij lang in dezelfde samenstelling
is. Nee, dat zeker. Maar ik denk dat de kern kan je echt volgend jaar nog het EK meespelen. En over, wat is het? Nou, over anderhalf jaar dan in Australië en Nieuw-Zeeland ook nog meekomen in de wereldtitel.
Als je kijkt naar de leeftijden bijvoorbeeld van...
We hadden het van de week toch nog over Miedema, die is 25.
Ja, Martens Miedema, Groene.
Ja, die hele as van de gracht. Dus die hele as is nog, zeg maar, die kunnen nog 2 eindtoernooien spelen. Ja. En ik snap dat je de Van Lunteren en zo, die zijn al gestopt. Dat je daar wel nieuwe talenten aan toevoegt, dat zeker. Maar ja, ik maak me daar best wel zorgen over. Ook dat je ziet dat je in, wat was het, 90ste minuut pas gelijk maakt bij Tsjechië uit. Waardoor je nog in pole position bent, hè, voor het WK.
Nou ja, het zou heel zonde zijn voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ja. Als ze dan zo'n groot toernooi zouden missen.
Ja.
Dus, wat zou jij nu doen? Ja. Als jij de baas bent bij de KNVB over de vrouwen, wat moet er gebeuren?
Ja, voor mij heb je het nu in eigen hand voor kwalificatie voor het WK. Door die late goal van de gracht. Ik zou me eruit dieven.
Mark Parsons.
Na kerst. Laat hem nog wel kerst gewoon samen vieren met zijn familie. Dat hij denkt dat hij bondscoach is.
Maar ja.
Eruit dieven is groot. Maar ik wil een beter, verhaal ontslaan. Hebben. Ik wil dat de Oranje vrouwen serieuzer genomen worden dan dat op nu op dit moment wordt
gedaan. Ja, precies. Dus,
hij gaat het beter fixen met zijn club. Of hij stopt bij zijn club. Maar je kan niet een part-time bondscoach als je Europees kampioen. Je moet je titel gaan verdedigen. Je bent tweede van de wereld. Die twee toernooien komen nu aan. Met een part-time bondscoach. Wat voor uitstraling heb je dan?
Je zou toch ook, gezien het feit dat hij het Nederlandse voetbal waarschijnlijk niet zo heel goed kent, gewoon elke week bij al die wedstrijden moeten zijn?
Ja. Maar nogmaals, je moet toch een fulltime bondscoach hebben? Niet iemand die het erbij doet.
We zijn het eens, denk ik, Niel.
Nee, dus ja, misschien na de kerst dan.
En dan die andere mevrouw als bondscoach.
Nou ja, kijk, wat ik wel heb, en dat had ik hetzelfde met Sarina Wiegman toen ik die leerde kennen en hoe ik haar hoorde spreken. Ik had een hele duidelijke visie. Dat kan ik niet over deze Jessica Turney zeggen, die wel coach betaald voetbal heeft gehad. Voor mij heeft ze haar eindstage gedaan bij Wormoed zelfs. Dus bewust Wormoed gekozen om wel iemand die er enorm mee bezig is om zich te ontwikkelen. Ik weet niet of zij daar nu al goed genoeg voor is. Maar dat dacht ook niemand toen Sarina aankwam. Hè?
Nee.
En een alternatief heb je die ook of niet?
Nee. Maar nee, ja, niet 1, 2, 3. Ik denk dat ik het heel raar vind dat Jessica Turney niet de kans nu heeft gekregen. Dat heb ik toen ook al geroepen.
Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat, stel dat jij richting zo'n groot toernooi gaat en inderdaad Parsons is niet de oplossing, maar je hebt je wel geplaatst, dat je dan een ervaren coach, zeg maar, voor de groep zet.
Toernooicoach.
Nou ja,
maar goed, dat hoeft niet.
Zeg maar een type Guus Hiddink, maar dan voor het vrouwenvoetbal.
Toch, Foppen hebben ze toen toegevoegd in 17 aan die staf. Dus Sarina als uithangbord, als degene die de beslissingen maakte. En Arjen Feurink was er al. Maar weet je, en dat zou je ook met Jessica Thorny kunnen doen. Jessica uithangbord van het vrouwenteam, wat ik ook gewoon heel sterk vind. Iemand die gewoon alle coachdiploma's in Nederland heeft gehaald, al lang in het vrouwenvoetbal zit. Geef haar de kans, bouw een goed team om haar heen. Ja, voor mij lijkt mij die oplossing niet heel moeilijk. Maar goed, laten we doorgaan met succes uit Italië. Sowieso goed nieuws voor twee Oranje internationals. In ieder geval eentje zit er nu vast bij. Dat is Teun Koopmeijers, die scoorde de eerste goal gisteren voor Atalanta. Moet ik wel zeggen, mooie goal. Maar ik denk dat wij hem met z'n alle drie ook hadden gemaakt.
Nou.
Sorry?
Heb je Wouter wel zien voetballen?
Ja, daarom zeg ik het toch?
Ik vond het
meer een beetje omschreven voor de mensen die niet de Serie A op de dinsdag
hadden. Hij was niet zo mooi als een van die goals van Pasalic.
Nee, maar ik bedoel, hij stond ongeveer, voor de mensen die niet gezien hebben, die stond ongeveer een kwartier zo rond de 16 meter. Hallo, speel mij de bal. De bal werd keurig op zijn linker ingespeeld, kon een hoekje uitkiezen en schoot hem prima binnen. Dus zijn eerste goal voor Atalanta en heugelijk nieuws voor Hans Hatenboer, die na lang blessureleed weer zijn rentree heeft gemaakt.
Ja, ja, dat realiseerde ik me eigenlijk nu pas. Want ja, hij heeft natuurlijk, het was een beetje de vraag, toen gaat hij mee naar het EK of niet? En toen viel hij af en toen dacht hij, ja, waarom eigenlijk? Dat bleek dus met die blessure ook, met een blessure te maken te hebben. En ja, hij is nu eigenlijk pas weer helemaal terug, volgens mij.
Ja.
En dat heeft dan best wel lang geduurd.
Zeker. Ja.
En het heeft hem ook heeft de hele periode onder Van Gaal natuurlijk gekost. Dus ja, ik hoop dat hij nog dat hij ook daar nog de kans krijgt. Want hij kan natuurlijk best wel als weer richting 3-5-2 gaat.
Het is toch wel bijzonder. Hij openlijk uitgesproken dat hij die stap wilde zetten. Atalanta wilde verlaten. En eigenlijk toen in de vergetelheid geraakt.
Ja.
Hij is in Oranje toch niet heel gelukkig geweest?
Hij heeft bij Oranje ook wel als rechtsback gespeeld in een viermans defensie. Ja. Nou, we weten allemaal dat dat niet zijn sterkste punt is. En als je wel weer gaat omschakelen naar iemand die de rechterkant moet gaan bestrijken, dan komt hij zeker weer in beeld.
Ja, maar wat doe je wat kort.
Maar dat is, zijn kracht is energie in die wedstrijd zetten en gaan langs die rechterkant, defensief, best kwetsbaar.
Ja, wel in de 1 tegen 1, ja, zeker toch? In de viermans.
Ja,
nou,
daarom.
Maar goed.
Ja, wat
maar
wil je zeggen?
Welke blessure heeft hij gehad? Want dat weet ik helemaal niet.
Dat weet ik eerlijk gezegd eigenlijk
ook. Ja, hij heeft voetblessure voor mij. Dat was. Maar kijk, dat is natuurlijk altijd lastig met dat je tegenwoordig niet, als het de spelers zelf niet zeggen. Voor mij was het een voetblessure. En wel heel goed. En wat ik heel. Ja, kijk, voor mij heb ik het hier ook wel eens met Willem Haak en Wesley Victor Mak over gehad. Dat het project Atalanta is waanzinnig. Maar die titel moet er een keer komen. En dat is natuurlijk gek om te zeggen als je dat een paar jaar geleden had gezegd. Maar ze zijn nu een paar keer derde geworden. Ze hebben er een paar keer dicht tegenaan gezeten. Nou, Juve valt dit jaar denk ik wel weg. Daar won ze afgelopen weekend nog van. Het ligt heel dicht bij elkaar. Staan nu voor mij derde of vierde weer. Zij hebben best wel een goede selectie. In die zin dat het al best wel lang allemaal bij elkaar zit.
Ja, volgens mij hebben ze vier keer op rij gewonnen. Ze zitten volgens mij 3 of 4 punten van de koploper af met een wedstrijd meer gespeeld.
Ja.
Denk je echt serieus dat ze die stap kunnen zetten?
Ja, zeker nu, omdat Juve is weggevallen. Inter is na de titel weer verzwakt.
Ja, maar je hebt het wel goed opgepakt.
Ja, maar het ligt heel dicht bij elkaar. Dus ik denk uiteindelijk, het is ook een beetje afhankelijk wat Europees dit allemaal gaat worden voor hen. He, van ze stonden, wanneer was het? Ze ging een keer ongeslagen door in Europa en toen vloog ze, voor mij was het een van de eerste jaren van Gasperini en toen zakten ze heel ver weer terug naar de winterstop. Maar ik denk nu met de ervaring die ze hebben, ik zou het heel mooi vinden. Als je nu moet zeggen wie naast de grote ploegen, dus geen Juve, geen Inter, geen Milan, wie moet het dan worden? Nou, Napoli zou het heel erg gunnen. Mijn sympathie gaat uit naar Atalanta.
Het is wel een van de vetste voetbalprojecten, denk ik, in Europa. Ja, en het maakt het eigenlijk nog leuker dat er juist heel veel Nederlandse spelers voor uit worden gekozen om daar te voetballen. En ook dat er bijvoorbeeld een Koopmeijers, dat het niet heel lang duurt voordat hij er staat.
Maar dat is wel echt Koopmeijers. Dat ligt echt aan Teun Koopmeijers. Want ik was toen bij Hans Hatenboer, ging bij hem op bezoek. En toen zat hij er net, denk ik, 5 maanden of zo.
Heeft wel even geduurd, toch, met Hatenboer?
Nee, maar dat is heel bewust. En die heeft gezegd, nee, ze hebben echt gezegd, het gaat je een half jaar tot een jaar duren voordat je het systeem onder de knie hebt. De intensiteit van trainingen. Maar het was heel mooi. Wij liepen bij het staan en ze kunnen naar binnen. Er stonden mensen bij de poort, die herkenden hem gewoon niet. Nee. Dus hij is zijn best Italiaans, toen mochten we naar binnen. En toen zei hij, ja, hier zit ik altijd op de bank en dat soort dingen. En nu, ja, geloofde heel erg in het project. En dat is ook wel mooi dat een club zo'n duidelijke visie heeft. Oké, kom bij ons. Het heeft tijd nodig. Koopmeijers is gewoon.
Is toch ook een hoger segment ingestapt?
Zeker, dat is één. En twee, dat is wel. Kijk, ik denk dat nou, ik denk dat ik dat best wel mag zeggen, van dat Hans Hatenboer bij Groningen, ja, dat was prima en hij trainde en het maakte eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Die moest echt leren wat het is om alles ervoor te laten en hè, wat topsport van je vraagt. En Teun Koopmeijer is er voor mij het uithangbord altijd in de Eredivisie. En bij AZ koketteren ze daar altijd mee van, zo moet je leven als prof. Dat had hij al. Dus die stapt ergens in een organisatie, weet wat er naar hem gevraagd wordt. Is al een hoog niveau gewend.
Dat is misschien een beetje voorbarig, maar denk je dan dat hij, als hij bijvoorbeeld een jaar, anderhalf jaar bij Atalanta zit, dat hij ook dan ook weer
Stap gaat zetten, hoor. Het enige wat ik altijd denk, en dat ik vind het wel heel knap, ik denk dat zijn, hoe noem je dat? Zijn drive, of eigenlijk zijn eerste meters, dat hij voor de absolute top, dat hij daar tekort voor komt.
In hoeverre dat hij daar kwetsbaar is, zeg maar.
Wat zeg je?
In hoeverre kun je dat trainen?
Ja, geen idee. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij tegen de Europese top aan kan haken. Maar ja, waar hebben we het over? Hij staat nu derde in Italië. Speelt in Oranje zijn wedstrijden. Hij is geen basisspeler, maar is nog jong. Dus ik denk dat hij een hele goede toekomst heeft.
Engelse media was lovend na de wedstrijd tegen United.
Engelse media waren lovend.
Waren lovend.
Ja, poeh.
De media is enkelvoud, toch?
Media is meervoud.
Wist je dat niet?
Mensen maken fouten.
Ook bij F's afkicken. Nee, ja, dat is logisch. Kijk, en het gek is dat hij soms ook nu op die rechterpositie, dat ik heel gek vond dat hij dan rechts uitweierde. Maar daar speelt hij ook wel eens, dat hij helemaal rechts in de zone komt.
Ja.
En hij doet het gewoon goed. Maar in die zin verbaast het mij niks.
Nee, super leuk.
Nee, maar ook dit traject, zeg maar, wat ze hebben bij Atalanta.
Ja, mooi project.
Laten we hopen dat het ook met Hans Hatenboer goed gaat en dat zij zich door kunnen ontwikkelen.
En met Martin de Roon ook.
Martin Roon ook zeker.
Die en met zijn social media.
Goed, dat gezegd hebben we. Laten we doorgaan naar Feyenoord Heracles. Wedstrijdje vanavond in de Eredivisie die op het programma staat. Ja, toch wel eigenlijk gek. Want ik had helemaal geen idee dat het een Eredivisie...
Ja, maar woensdagavond. En het is geen midweek speelronde voor de duidelijkheid. Het is eigenlijk die inhaalwedstrijd die op het programma staat. En het is er eentje die... waar het eigenlijk natuurlijk kijken is naar Dessus en Linssen. Ook omdat ze natuurlijk voor Heracles gespeeld hebben.
Ja.
En ja, ik zit eigenlijk ook een beetje naar de Heracles kant te kijken. Naar Bilal en naar Knoester.
Mm.
Knoester natuurlijk vrij snel weggaan uit de jeugd van Feyenoord zonder dat hij echt een kans heeft gehad.
Maar dat had ook niks voetballend te maken.
Nee, ja, dat was
incident.
Dat incident inderdaad, ja.
In de jeugdopleiding, dus toen heeft hij zijn eieren voor zijn geld gekozen.
Want hij heeft tikken gehad, toch?
Nou ja, dat is gewoon na een training is het helemaal ontspoord met familie van Somerville.
Ja, die broer kwam toen de kleedkamer in om... Ja.
Maar goed, en ik denk Knoester naar deze zomer ook weg is bij Heracles. Omdat hij het gewoon heel goed
lijkt
doet.
Het wel op.
Het verbaast me eigenlijk al dat het zo lang duurt, dat het best wel lang duurt voordat hij wordt opgepikt. Want volgens mij heeft hij het eigenlijk vanaf het begin heel goed gedaan. Hij heeft hele specifieke kwaliteiten. Hij draaide daar moeiteloos mee.
Hij speelde een van de aanvoerders toen uit de baas, hè? Dario van de Buijs.
Ja.
Terwijl ik Dario ook in die zin een hele goede verdediger vind. Voetballend eigenlijk nog beter dan verdedigen. Dat had Knoester iets meer. Die was iets verdedigend beter. En als ik zie hoe die zich ontwikkeld heeft. Ja, een mooie volgende stap.
Ja, zijn naam wordt niet vaak ergens genoemd.
Dat komt ook een beetje door zijn persoonlijkheid, denk ik. Vrij vlakke persoonlijkheid nooit. Het is niet iemand die voor de camera's dan shined. En dan bij het groot publiek blijf je dan toch redelijk onopgemerkt.
Ja, en zoals Prupper maakt dan een stap bijvoorbeeld naar Twente. En Knoester zit er nog gewoon. Nou ja, goed, dat zal misschien inderdaad na dit seizoen wel gebeuren.
Denk je niet dat hij ook wel interessant is voor nog iets betere clubs dan Twente?
Ja, dat denk ik ook.
Omdat ik zie hem meer potentieel. Volgend jaar. Ja. Ik denk dat heel erg afhankelijk is van of Beukema daadwerkelijk daardoor gaat breken, ja of nee?
Nee, maar Beukema is rechtscentraal. De Knoester kan toch prima. Knoester is linkscentraal.
Oh, is die linkscentraal?
Ja, is linkscentraal. Nee, daarom. Ik denk dat een AZ een logische stap is.
Eigenlijk, we hebben het ook niet staan natuurlijk.
Wat zeg je? Nee, maar of een Utrecht en AZ, weet je, dat is wel echt top 4, top 5. Maar goed. Ja, ze hebben allebei best wel een vervelend weekend achter de rug natuurlijk. Feyenoord had zichzelf moeten belonen eigenlijk. Heeft dat afgelopen weekend niet gedaan. Genoeg kans gekregen tegen Twente. En Heracles ging natuurlijk... Ja, wat was het? Hoeveelste minuut?
Ja,
diep in blessuretijd.
Denk in de blessuretijd inderdaad, ja. Ja, met een hele lullige goal. Die bal die via Knoester erin ging.
Normaal.
Ja,
Het is een beetje het seizoen van Heracles. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook een paar keer in de slotfase wel een wedstrijd gewonnen. Dat ze een bal nog even van 20 meter in de kruising jasten. Ja. En die punten die konden ze heel goed gebruiken, want ze staan er gewoon niet geweldig voor.
Nee, ik sta 14 op dit moment. Ik zit even de stand er ook bij te pakken. 14 punten uit 13 wedstrijden. En er staan 4 punten boven de PD-plek.
En het is ook niet zo dat ze in de Kuip nou heel erg een angstketen zijn voor Feyenoord.
Met Bakis hebben ze daar toch een keer een goed resultaat gehad?
Ze hebben, ze zitten er wel elke keer dichtbij. Ze hebben de laatste twee keer hebben ze volgens mij 0-0 gespeeld en 1-1.
Ja, dat weet toch best wel een angstgegner.
Ja. Nou ja, ja, niet als je kijkt naar de hele historie. Ze hebben er één keer gewonnen.
Oh. Ja, maar de laatste twee jaar hebben ze dus supergoed gedaan.
Ja, dus misschien ook een beetje het effect zeg maar van Wormoed. Want die weet heel vaak wel een manier te vinden om een topklus lastig te maken.
Normaal had Wormoed natuurlijk het voordeel dat hij tactisch sterker was dan de trainer van Feyenoord.
Ja, maar denk je dat het voordeel nu weg is dan? Ja. Want, ja,
ik denk dat Arne Slot niet per se...
Ja, maar waarom maakt Wormoed het met Heracles dan ook Ten Hag jaar in jaar uit lastig?
Nou, jaar in jaar uit lastig is dat het in Almelo heel anders voetballen is op kunstgras. Omdat je het daar heel anders neer kan zetten.
Nou, niet alleen daar. Ze hebben ook toen met Peterson bijvoorbeeld een keer in de arena. Toen deed ze het ook hartstikke goed tegen Ajax.
Ja, maar ik denk dat het een wereld van verschil is hoe je wedstrijden speelt in Almelo. En daarom vind ik ook, als je 2 jaar op rij gelijk speelt in de Kuip. Dat vind ik echt heel knap. Dat je in Almelo op dat klote kunstgras resultaten pakt, is echt heel anders. Omdat ploegen daar gewoon echt last van hebben.
Nou ja, goed. Wat je meestal ziet is met de afgelopen jaren, zeg, met die subtoppers of die middenmotors die naar de Kuip komen, die kunnen wel aardig meevoetballen, die doen het wel leuk. Maar die gaan er uiteindelijk toch met 2-3 of meer af.
Maar wat was het vanavond?
Ik denk dat Feyenoord gewoon te goed is op dit moment en dat Heracles op dit moment te slecht in zit om daar voor een stunt te zorgen.
Wie scoort er meer? Dessers of Linssen?
Linssen.
Wij hebben het de afgelopen zondag
in de onvolprezen bord op schoot podcast.
Precies, heel lang gehad over Jannis Blaswieg.
Ja.
Hoe goed die is. En die schijnt dus komende zomer transfervrij te zijn. Nou zoekt Feyenoord nog een tweede keeper.
Ja.
Dus ik denk dat Feyenoord 1-0 wint door een blunder van Blaswieg.
Vind ik heel mooi. Heel goed.
En tekent hij dan volgend jaar wel of niet bij Feyenoord? Of wordt hij afgetest door deze blunder?
Ik denk dat hij wel bij Feyenoord tekent.
Sluiten we af. Zoals we elke podcast nu gaan afsluiten. In de maand december.
Oh, ja.
Met een prijswinnaar van FC Advent. De grote vraag was, gesteld door Mr. Advent himself. Welke voetbalclub is vernoemd naar de kerstman? Er is één voetbalclub wereldwijd die dat is. Er kwamen best wel veel mensen die het juiste antwoord hadden ingestuurd. Dan wel via Insta, dan wel via Twitter. Het juiste antwoord is FC Santa Claus.
Uit?
Ja, geen idee, ik wist het antwoord niet.
Weet jij het dan?
Finland.
Ja, dat weet ik. Maar welke stad?
Nee, weet ik niet.
Rovaniemi. Oh, ja. Rovaniemi in Finland. Dat is het juiste antwoord. Best wel veel goede inzendingen binnengekomen.
Goeie vraag ook.
En de winnaar is, dan moet ik hem even goed bijpakken hoor. Ditmar V. En Ditmar V wint 2 tickets voor de wedstrijd Dortmund tegen Greuther Fürth.
Zullen we hier morgen een groter moment van maken met tromgeroffel en
Is wel lekker.
Misschien als Bart Oppink in plaats van leuke gifjes in groepsappen gooit, ook misschien gewoon even wat muziek eronder kan monteren. En in ieder geval de podcastliefhebbers hebben nu een tromgeroffel.
Maar wel een lekker prijsje hoor.
Vuurwerk.
Dat zijn, ja, maar zou ik je zeggen, er zitten nog veel meer mooie prijzen. Als mensen nu zitten de podcast zitten luisteren, FC Advent, wat is dat? Check elke ochtend de socials. Daarin komt elke dag een vraag voorbij. Of een opdracht. Misschien wordt Broes een keer wakker en denkt, in plaats van die vragen gooi ik een opdracht eruit.
We hebben nog geen lunch.
Dan kan je dus elke ochtend meedoen aan FC Advent. En in de podcast maken we elke dag de prijswinnaar bekend. Dit was hem. De FC Afkikken Daily. De eerste van december 2021. Woetroe, dankjewel. Mart, dankjewel. Jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Of dan wel kijken. En graag tot morgen. Dag.
Merry Christmas. We'll